Hallo beste luisteraars en welkom bij de Historia podcast. Vandaag gaan we in gesprek met Dr. Ortwin Huismans. We praten met hem over kerk en religie in de middeleeuwen, ook over zijn persoonlijk leven als docent en tenslotte stellen we hem ook nog een paar van jullie vragen. Ik ben Clara.
En ik ben Renske en wij wensen jullie heel veel luisterplezier.
Wel, het gaat heel goed met mij. Ik ben een zeer gelukkig mens. Waar hou ik mij mee bezig tegenwoordig? Ja, de lessen van het eerste jaar zijn natuurlijk nog bezig. En ik probeer elk jaar daar nog aan te veranderen. Misschien tot grote woede en ergernis van diegenen die tweede zit hebben of die derde zit hebben. Maar ik probeer het elk jaar nog een beetje te verbeteren. Bepaalde zaken nog meer te nuanceren. En zoals u weet, ik ben nogal fan van nuance. Dus daar ben ik nog mee bezig. Ik bereid de lessen nog wat verder voor, de Capita Selecta. Voor de rest, ja, ik ben geen onderzoeker meer. U weet dat misschien, ik ben maar 20% hier verbonden aan KU Leuven. Dus ik geef eigenlijk louter les. En voor de rest ben ik nog bezig met mijn job in de politiek. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die ook wel heel wat tijd in beslag neemt. Dat is eigenlijk ook een voltijdse job. En voor de rest, ja, ik heb 2 katten geadopteerd. Ja, dat is nu ongeveer een weekje, ja. Dus die houden mij ook wel bezig. Dat zal ongeveer het belangrijkste zijn momenteel.
In uw doctoraatsonderzoek onderzocht u de agency van bisschoppen in de kerkprovincie van Reims omstreeks de 9e tot 11e eeuw. Hoeveel macht had een bisschop daar en hoe ver reikte hun gezag er gewoonlijk?
Eerst en vooral fijn dat er belangstelling is voor een doctoraat dat al ingediend is. Want normaal gezien verdwijnt zoiets in de stoffige kasten van de KU Leuven. Ja, inderdaad. Dus mijn doctoraat ging over bisschoppen en hun agency, dus hun bewegingsvrijheid, zullen we zeggen. De manier waarop ze zelf hun koers konden bepalen. Met betrekking tot hun management of hun beheer van abdijen. Dus het ging eigenlijk over de interactie tussen bisschoppen en abdijen. Wat een heel complexe interactie is. Want abdijen die stonden met 1 voet in de kerk en met 1 voet buiten de kerk. Zij beschouwden zichzelf wel als een religieuze gemeenschap, dus als een reguliere clerici. Maar aan de andere kant beschouwden zij zich ook als een sfeer die apart was van de seculiere kerk, dus van de bisschoppen en zo. En zij probeerden zich altijd wat af te schermen van dat gezag en die interferentie en die bemoeienissen van de bisschoppen. Dus mijn doctoraat ging erover in welke mate zij toch nog erin slaagden om hun macht daarover uit te oefenen. En dat was zoals altijd in de vroege middeleeuwen opnieuw een zeer genuanceerd verhaal. Een heel complex verhaal ook. Het hing heel veel af van talloze factoren. In bepaalde streken was het gezag van een bisschop enorm sterk. Was dat zelfs sterker dan dat van een graaf of een hertog. Maar in andere bisdommen werd een bisschop quasi gedomineerd door de plaatselijke aristocraten. De seculiere aristocraten dan. Dus dat hing er heel sterk van af. En dat was een beetje de opzet van mijn doctoraat ook. Enfin, dat is gaandeweg natuurlijk gegroeid, zoals dat altijd is bij een doctoraat. Het ging erover, ja, welke factoren beïnvloeden dat? En wat maakt dat een bisschop succesvol kan interveneren in een abdij? Want voordien heeft men altijd gedacht, de 10e, 11e eeuw is een periode van hervorming. Een periode van grote religiositeit. En bisschoppen, dat waren allemaal zeer vrome figuren. Hè, en wie dat er interveneerde in een abdij, die was vroom. Hè, die zat in met hoe dat een monnik leefde, met de levenswijze van een monnik, of dat die wel vroom en voorbeeldig leefde. En ik heb proberen dat een beetje om te draaien en zeggen van, ja, eigenlijk was het niet zo evident om te interveneren in een abdij. Een abdij had ook zijn eigen netwerk. Daar waren allerlei aristocraten die zich daarmee moeiden. Dat was niet 1 eigenaar, maar dat waren heel veel verschillende patronen die zich daarmee moeiden, die daarover invloed over uitoefenden. En dus een bisschop, om daarin te interveneren, om bijvoorbeeld een abt af te zetten, of zelfs de ganse gemeenschap buiten te bonjouren, die moest daar, ja, wel enige macht voor hebben, moest daar enige agency voor hebben. En dus dat moest altijd ook wel een bisschop zijn die vrij machtig was om te interveneren, om die disruptie in al die netwerken rond een abdij teweeg te brengen. En dat was een beetje een van de belangrijke bevindingen van mijn doctoraat. Dus dat hervormingen, en of een bisschop al dan niet hervormde, niet louter gebaseerd was op het feit dat hij vroom was of niet, maar meer op
ja, hoe machtig hij was. En als iemand machtig was, dan kon hij meer teweegbrengen, had hij meer agency. Dus hoe meer wereldlijke macht een bisschop had, hoe meer bezittingen die had, hoe meer kastelen, hoe meer militaire middelen, hoe beter die kon interveneren, hoe meer agency die had om zich daarmee te moeien. Maar het is dus eigenlijk... En dan ga ik afronden, want ik ben al veel te veel aan het praten. Ik voel dat het allemaal begint op te borrelen en begint allemaal terug te komen. Maar als je het breder beschouwt, gaat dat doctoraat eigenlijk ook over de manier waarop macht uitgeoefend werd in de vroege middeleeuwen. En dat is iets wat ik altijd probeer mee te geven. We denken altijd aan vorsten in de middeleeuwen als absolutistische vorsten die almachtig waren, die alles konden bepalen. Het tegendeel is waar. Hè. Dat waren eigenlijk vorsten die voortdurend moesten onderhandelen, deals sluiten. Die waren helemaal niet zo machtig. Die moesten eigenlijk altijd rekenen op een netwerk, op de steun van de adel. Dus die waren voortdurend aan het onderhandelen, hè. Deals aan het sluiten. En dat is ook zo bij die bisschoppen eigenlijk. Hun macht die was niet onbegrensd. Er waren ook heel weinig communicatiemiddelen. En voor een bisschop is het, voor iedere machthebber is het heel belangrijk om communicatiemiddelen te hebben, om bijvoorbeeld op de hoogte te zijn van wat er allemaal gebeurt in hun machtsgebied. Dus een bisschop ja, die was vanzelfsprekend ook niet zo goed op de hoogte van abdijen die veel verder van hun stad gelegen waren. Daar had hij simpelweg niet de voortdurende communicatiedoorstroom van. Dus die moest eigenlijk voortdurend rondtrekken, voortdurend ja, inspecteren, visiteren van zijn instellingen, om daar een oogje in het zeil te halen. En dat is allemaal niet eenvoudig. Dus het is eigenlijk ook een doctoraat dat toonde van hoe moeilijk, hoe precair macht was in de vroege middeleeuwen. Hoe breekbaar dat was, hoe fragiel dat die macht was.
Hadden bisschoppen veel politieke macht? En is dat iets wat soms onderschat wordt in de historiografie?
Opnieuw een genuanceerd antwoord. Over het algemeen... Nee, dat mag al knippen. Over het algemeen, dat is eigenlijk al niet juist. Over het algemeen bestaat eigenlijk niet. Dat hing gewoon ook opnieuw heel sterk af van verschillende factoren. Dus de ene bisschop had een goed netwerk. Die had bijvoorbeeld, er zijn bisschoppen die de broers waren van de koning. Bijvoorbeeld Rorico van Laon was de broer van de West-Frankische koning. Uiteraard had hij dan goede connecties aan het hof. Dus dat is een factor, een goed netwerk hebben. Als je veel machtige vrienden hebt, dan ben je vanzelfsprekend ook machtiger. Maar er zijn natuurlijk nog andere factoren. Bijvoorbeeld hoe veel bezittingen uw kerk heeft. Dus een bisschop wordt aan het hoofd gesteld van een bisdom, van een kerk, een kerkelijke omschrijving eigenlijk, een kerkelijk territorium, een bisdom, een diocese. En aan dat diocese zijn ook allerlei bezittingen verbonden. Dus bijvoorbeeld een aantal abdijen of een aantal kerken of een aantal gronden, een aantal kastelen soms zelfs. Een aantal bossen om in te gaan jagen. En dus, er zijn allerlei bezittingen verbonden aan een bepaalde kerk. En de ene kerk was bijzonder rijk, en de andere kerk was bijzonder arm. En dus ook dat bepaalde heel sterk de macht die een bisschop kon uitoefenen. Sommigen die waren ja, vrij arm, hè, die werden zelfs overschaduwd door abdijen. Er zijn bepaalde abten die veel machtiger waren dan bepaalde bisschoppen. Maar er zijn ook bisschoppen die van de koning bijvoorbeeld systematisch macht kregen, in het Duitse Rijk vooral, die voortdurend eigenlijk ja, gebieden bijkregen, kastelen bijkregen, omdat de koning ook een bisschop zag als een tegengewicht voor de adel. En op die manier accumuleerden zij zoveel macht dat zij heel vaak plaatselijk graven of hertogen in de schaduw stelden, wat betreft seculiere macht. Dus dat zij eigenlijk wel effectief domineerden in die regio's. Maar dus dat hangt er zeer sterk vanaf. Het kon eigenlijk de twee kanten uitgaan. Dus in de Karolingische periode, laat ons zeggen, de hoogdagen van de Karolingische periode, werden bisschoppen echt een beetje onder de knoet gehouden, laat ons zeggen, door de Frankische koningen. En zij moesten echt als een beetje imperiale ambtenaren functioneren. Zij moesten mee in dat hele Karolingse systeem dienst doen, als Missi Dominici en zo. Nu, vanaf dat systeem zwakker werd van de Karolingen, naarmate dat die andere edelieden meer en meer macht konden opheffen, maar naarmate dat er een decentralisatie was, kon dat twee kanten opgaan. Dus ofwel heb je bisschoppen die alle macht verliezen, omdat ze geen sterke beschermheer hebben, zijnde de koning, anderen die zijn autonoom en die worden extreem rijk en enorm machtig. Dus dat kon beide kanten opgaan. Dus een heel genuanceerd verhaal opnieuw. Het is fundamenteel complex, hè? De vroege middeleeuwen, dat u is ongetwijfeld al.
Dus ja, een genuanceerd beeld en toch wel een complex politiek netwerk, als ik het zo mag stellen. Maar hoe groot was de invloed van bisschoppen uit de lage landen op het pausdom en de macht van het Vaticaan?
Wel, in de periode die ik bestudeerd heb, zijn in de 9e, 10e en een deel van de 11e eeuw, was de macht van de paus nog zeer beperkt. De paus zat in Rome en opnieuw, zoals altijd, macht uitoefenen vereist communicatiemiddelen, vereist lokale ambtenaren of lokale agenten die u kunnen inlichten en die ook u kunnen vertegenwoordigen. Ja, dat was er simpelweg niet, hè, voor de late 11e eeuw. Pas vanaf de 11e eeuw maakte paus een grote opmars, hè, met de Gregoriaanse kerkhervorming. Met Leo de IX, halverwege de 11e eeuw begint dat zo'n beetje, een opmars te maken, beginnen pausen voor de eerste keer zich te moeien ook met lokale kerken. Voordien was dat een zeer decentrale kerk, ja, waarin de paus wel hier en daar iets te zeggen had. Hè, die had een zeker prestige. Het was een beetje een primus inter pares, maar over die lokale bisdommen had hij eigenlijk weinig te zeggen. De paus was voor de 11e eeuw, zeker voor 1050, was de paus vooral reactief, niet proactief. Dus die reageerde soms eens, soms werd hij als een soort van beroepsinstantie gevraagd. Dus men had een geschil lokaal in een bisdom, men geraakte daar niet uit. En dan deed men beroep op de paus om dat geschil uit te klaren. Of bijvoorbeeld een monnik of een abt wou een bepaald privilege laten bekrachtigen, ging daarvoor naar de paus. De paus gold dan als een hogere instantie. Maar de paus ging niet zich moeien daar met die lokale bisdommen uit zichzelf. Dus om een antwoord te geven, de macht van de paus was relatief beperkt en er waren eigenlijk weinig interacties, zeker in de lage landen. Dan hebben we het over de bisschoppen van Doornik, van Luik ook. Ja, die hadden weinig interactie. De hoge instantie, degene die boven de bisschoppen stond destijds, was eerder de koning. Dat was degene waarmee zij voornamelijk interageerden als hoger gezag, zo gezegd. En zeker in het Duitse Rijk, waar het bisdom Luik, het prinsbisdom Luik, toe behoorde, ja, daar was de keizer, de Duitse koning, bijzonder machtig. En dus dat was de eerste persoon waar men zich naar ging richten als men iets niet gedaan kreeg. Niet te pakken.
Wat is het belangrijkste dat studenten moeten meekrijgen uit de colleges geschiedenis van de middeleeuwen, volgens u?
Ja, hierbij ga ik onze geliefde rector Luc zelfs een beetje parafraseren. Die zei in zijn interview, wij leiden de genuanceerden van de toekomst op. En dat vond ik wel goed gezegd. Ik denk, ons onderwijs heeft een aantal fundamentele problemen. Ik denk soms ook van ja, het van buiten leren en de colleges, hoe dat ze gegeven worden. Jammer genoeg blijft daar niet altijd veel van hangen op lange termijn. En daar zijn ook onderzoeken naar gebeurd. En ja, daar zijn vragen bij te stellen. Hè. Hoewel dat ik ook op een heel klassieke manier doseer, ik geef dat ook toe. Hè. Ik ben ook ja, het kind van mijn tijd natuurlijk. Maar wat dat ik dan wel hoop dat mensen meenemen, al is het niet dat ze, ik vermoed dat niemand ze allemaal tot in het einde van zijn tijden zal onthouden wie Gregorius de VII was. Dat doet me wel altijd een beetje pijn natuurlijk in het hart. Maar ik ben me daar ook van bewust, ik ben niet naïef. Maar wat ik wel hoop dat ze meenemen, is de fundamentele complexiteit van de geschiedenis. En wat dat ook betekent, fundamentele complexiteit van de realiteit in het algemeen. En dat alles heel complex is. Dus als mensen ongenuanceerde onzin spuien, zoals dat vandaag zo vaak gebeurt in het dagelijks leven, in de publieke arena, in de politiek, niet het minste natuurlijk, dan hoop ik dat mensen gewoon beseffen dat de zaken ingewikkelder zijn en dat we niet te snel moeten oordelen en dat we ook ergens een beetje bescheiden moeten zijn. Ik denk dat ons dat allemaal deugd zou doen, heel de beschaving, heel de samenleving, dat we bescheiden moeten zijn in wat we weten en wat we kunnen. En dat we nooit het volledige plaatje zullen doorzien. Wij kunnen dat niet als historici in de middeleeuwen, maar we kunnen dat ook niet vandaag de dag in het algemeen. Dus als men zeer sterk overtuigd is van iets, dan moet je die altijd ongelooflijk ja, wantrouwen. Vertrouw vooral mensen die eigenlijk
blijk geven dat ze kennis hebben van het feit dat het complex is, het feit dat het genuanceerd is, dat het ingewikkelder ineens zit dan men zou denken. En niet, men zegt het altijd als het dunniger-kruger-effect, dan moet het goede maar eruit halen. Dunning-kruger-effect, dat is alleszins het effect, het psychologische effect, hoe minder mensen van iets afweten, hoe sterker hun mening daarover is. En dat vind ik misschien het belangrijkste van naar de universiteit gaan. Hè. Je leert, je verdiept je eigen zin en op het einde besef je nog meer hoe verwarrend en hoe ingewikkeld het is. Dat is eigenlijk wat dat ik zou willen meebrengen. Dus hoe minder je weet, al die mensen die op HLN hun gal zitten spuien of op Facebook al die onzin zitten spuien en die degoutante uitlatingen allemaal, dat zijn meestal mensen die er fundamenteel niets weten en dan extreem overtuigd zijn van hetgene dat ze weten wat zo beperkt en zo gering is. Dus hoe meer je weet, hoe meer je beseft dat het ingewikkeld en complex is en hoe meer bescheiden je moet zijn in je eigen kennis.
Dan nog een vraag over het professorschap. Denkt u dat er ooit in zit?
Nee. Tot enige spijt misschien, ik weet het niet. Het is een beetje dubbel natuurlijk. Hè. Als je professor wil zijn, dan moet je publiceren, moet je onderzoek doen. En die optie heb ik niet meer. Enfin, ik ben eruit. En dus ik heb na mijn postdoc heb ik een ander carrièrepad gekozen. En dus ik heb geen ambities meer in het onderzoeksveld. Dus daaruit volgt dat ik geen prof kan worden. En ja, uiteraard moest het mij op een dienbladje aanbieden om prof te kunnen worden. Het zou gek zijn om het niet aan te nemen, want het is een ongelooflijke jobzekerheid. Het verdient goed, het is een fijne job. Je hebt veel vrijheid, je bent je eigen baas. Dus uiteraard, het leven als prof moet fantastisch zijn. Dat gezegd zijnde, de weg er naartoe is natuurlijk aards moeilijk en houdt enorm veel risico's in. Dus als je dat pad inslaat, ja, dan ben je verplicht om inderdaad enorm veel te publiceren, om mee in een rat race te stappen, met een enorme onzekerheid, met de kans dat je 36 bent, van de ene postdoc naar de andere bent gegaan, en uiteindelijk plots op straat komt te staan, omdat er geen plaats is, en dat je dan ja, 36 bent en je hebt eigenlijk nooit iets anders gedaan dan in de academische wereld en gepubliceerd. En ja, daar zit een werkgever meestal niet op te wachten, op zo iemand. Niet dat die mensen niet slim zijn, hè? Niet dat die mensen, dat is zeker niet het geval, hè? Die mensen zijn ongelooflijk capabel, en het is ergens onterecht, de voordelen die erover bestaan, over doctorandi, over mensen uit de academische wereld. Maar als je ervoor kiest, moet je er eigenlijk 100% voor gaan. En na die 4 jaar doctoraat en dat jaar postdoc, had ik het ook wel een beetje gezien, en het publiceren en zo, en al die voortdurende aanvragen die je moet doen, want dat is natuurlijk ook een belangrijk deel. Hè. Dus je bent dan postdoc, en dan moet je eigenlijk voortdurend bezig zijn met je verdere carrièreverloop, met verdere aanvragen in te dienen, FVO's in te dienen enzovoort. En je bent eigenlijk niet de hele tijd bezig met onderzoek, maar meer met jezelf te verkopen via projectaanvragen. Dus dat is niet echt heel benijdenswaardig, die bezigheid. Dus dat wou ik niet doen. En dan heb ik ervoor gekozen om een heel ander carrièrepad uit te gaan. En dus te kiezen voor een carrière ook in het politieke bedrijf.
We gaan nu door naar de publieksvragen. Wat is jouw favoriete Belgische of eventueel Europese stad?
Mijn hart ligt heel erg in Rome, wat een absoluut cliché is natuurlijk voor een historicus. Maar ik heb mijn Erasmus daar gedaan. En dat zal altijd een heel belangrijk plekje in mijn hart innemen. Dat is ook gewoon een openluchtmuseum. En hoewel het in ogen van velen ook een hele vuile stad is, daar is een enorm probleem. Het is zo'n ruwe, ongepolijste stad. En net zoals Brussel een beetje. En ik hou ook enorm van Brussel. Ik woon in Brussel. Ja, het loopt daar niet allemaal prima. Maar je hebt de warmte van de mensen. En je hebt de kleur, de diversiteit. En dat trekt mij ook wel aan in Rome. Dus ja, volmondig Rome.
Oké, dankjewel. Dan, een student heeft ingestuurd dat veel eerstejaars u leuk vinden. U bent klaarblijkelijk het onderwerp van vele memes. En u heeft vele fans. Ja, men spreekt zelfs van bijna een personencultus. wat vindt u daarvan?
Daar begin ik enorm van te blozen. Ik zou heel graag de memes eens zien, vooral. Dus als je die een keer kunt doorsturen, dat zou heel sympathiek zijn. Ja, dat doet mij natuurlijk enorm veel plezier. Ik ben eraan begonnen en dat eerste jaar, dan heb je helemaal geen idee van hoe mensen naar u kijken. En dan hebben we daar dat ezentje gehad, denk ik. En dan heeft men die appreciatie wel laten blijken. En dan vond ik dat wel heel fijn als je die bevestiging ook krijgt. Ik geef ongelooflijk graag les. Dat is echt mijn droom om dit vak te geven ook. En ik doe dat enorm graag. En ik vind dat heel fijn dat mensen dat appreciëren. Dat doet mij heel, heel veel plezier.
Ja, u bent heel veel bezig met kerk en religie. Maar nu vroegen onze luisteraars zich af of dat u zelf gelovig bent.
Nee, nee. Ik ben niet gelovig. Ja, ik ben wel katholiek opgevoed. En u moet beseffen wat de laatste twee... Dus ik ben 30. De laatste 3 decennia, wat een ongelooflijke ontkerkelijking en desecularisatie zich nog heeft voortgezet. Hè. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met die enorme schandalen, en dan vooral die pedofilie-schandalen en de operatie Kelk enzovoort. Dat heeft de kerk echt ongelooflijk in discrediet gebracht. Ik ben zelf niet gelovig, maar ik ben wel zo opgevoed, zoals toen wel heel veel. Ik ben opgegroeid in Herent. En ik herinner mij nog dat daar een heel bloeiend parochieleven was. Dus ik was misdienaar. Maar eigenlijk ook... Ja, je denkt nu van, ja, opnieuw, de seut komt weer naar boven. Maar al mijn vriendjes waren dat ook. En dat waren niet allemaal seuten. Dus iedereen, echt iedereen van Herent, dat was een leven dat echt ook vervlochten was met die kerk daar. Bijna iedereen zijn ouders waren in de catechese bezig, iedereen ging naar de mis en zo. Dat was echt een gemeenschapsgevoel ook. En dat was eigenlijk ook een heel progressieve kerk toen. Hè. Er was ook vrouwen gingen daarvoor en zo, die waren heel vaak in onmin ook met het bisdom, hè, omdat die zich niet altijd hielden, ook aan de regeltjes. Dus ik ben daar wel in opgegroeid, maar ik ben het geloof wel kwijtgeraakt. Ja, jammer genoeg misschien. Hè. Ik denk dat je daar wel veel steun uit kunt halen. En ik heb er ook... Ik heb geen grote sympathie voor het instituutkerk, omdat ik wel besef dat er ongelooflijk veel misbruiken zijn. En ik vind dat het veel te veel toegestopt wordt en ik vind dat echt schandalig op heel vele vlakken. Anderzijds, als je echt kijkt naar de grassroots, merk ik wel, en daar heb ik wel nog sympathie voor mensen die vanuit een christelijke optiek, vanuit een christelijke inspiratie aan solidariteit doen. Het kan iets zijn dat u veel waarden meegeeft en de basiswaarden van het christendom zijn heel mooi. Naast de liefde. Dat is het schoonste dat er is. Dat vind ik iets heel mooi. En dat is iets dat jammer genoeg ook wel een beetje eruit gaat met de ontkerkelijking. Dat we ook wel een beetje kwijtraken, de mildheid voor elkaar. Nu klink ik echt als een pastoor natuurlijk. Hè. Maar ja, ik ben niet gelovig. Ik heb een zekere sympathie voor mensen die vanuit een christelijke inspiratie goede werken doen en bezig zijn voor de derde wereld en zo, voor armen en zo. En dat is er zeker nog vandaag. En ik denk dat we die ook niet mogen vergeten als we afgeven op het geloof en op de kerk. Dus dat wil ik wel even meegeven.
Oké, dan volledig iets anders eigenlijk. Wat is uw favoriete muziekgroep?
Ik ben een gelooflijke Beatles-fan. Ik ben in het algemeen... verslaafd aan muziek van allerlei genres. Ik hou van klassiek, van jazz, van Latin, van pop, rock, folk enzovoort. Ik heb een heel brede smaak, Afrikaanse muziek ook enorm. Ik ben van mijn 14e eigenlijk al een zotte Beatles-fan. En dat is er nooit meer uitgeraakt. En dat wordt eigenlijk ook al maar meer... op andere niveaus dan en zo. Hè. Dus je kunt daar ook in blijven verder gaan. En trouwens, ook er is een fantastische documentaire van de Beatles uitgekomen, net op Disney+. ja, een beetje vreemd. Maar een geweldige documentaire voor wie echt een Beatles-fan is. Get Back heet die. 8 uur lang. Dus ongeveer zo lang als mijn college lijkt. en dat is... ik ga er niet over uitweiden, want dan ben ik weer vertrokken. Maar dat gaat dus over Let It Be, die plaat die ze gemaakt heeft, van de hele
wat een beetje aangezien wordt als het moment dat de Beatles echt helemaal ontrafeld zijn, dat elkaar gegaan zijn, dat er veel ruzie was. Maar je ziet hen daar fantastisch interageren, in nummers tot stand komen en zo. Ik denk, ja, iedereen die iets van muziek kent, van popmuziek, van rockmuziek, die moet eigenlijk bekennen dat de Beatles gewoon onovertreffelijk zijn. Dat is gewoon wat die bepaald hebben, dat is gewoon de magie. Heel de jaren 60 hebben die bepaald qua muziek. Die iedereen volgde hen. Niemand hebben zij echt moeten volgen. Zij waren echt toonaangevend en ze hebben echt op elke plaat ook blijven vernieuwen. Dus dat is iets magisch gewoon. De Beatles gaat nooit overtroffen worden in mijn ogen.
Oké, een echte Beatle-fan dus. Maar speelt u zelf ook muziek?
Ik ben eigenlijk begonnen als klassiek gitarist, dus deeltijds kunstonderwijs zo gedaan. Aan de muziekacademie heet dat dan. Heb ik 9 jaar lang gedaan. Klassieke gitaar is dat dan, dus met nylonsnaren. En dan ben ik geleidelijk ook wat meer elektrisch gitaar gaan spelen en dan uiteindelijk in groepjes wel vaak bas gespeeld. Dus bas en basgitaar, na een tijdje ook contrabas. Heb ik helaas veel te weinig tijd nog voor. Maar ik speel het nog wel af en toe. Maar dus ja, ik ben dan basgitarist geworden omdat ik niet zo goed was als de andere gitaristen in de groep. En dan, ja, de loser moet altijd bas spelen natuurlijk. Hè. Allee ja, zo zie ik dat niet, hè, want de bas is natuurlijk het fundament, hè, in de muziek. En de ritmesectie is absoluut... De ritmesectie, zeg ik altijd, is bijzonder sexy.
Wat is uw favoriete historische film of serie?
Serie, absoluut Rome van HBO. Dat is in mijn jonge jaren, ik was denk ik 14, 15 jaar, is dat uitgekomen. Ik denk 2004, 2005, dat vind ik echt magnifiek. Iemand dat al gezien?
Stukjes.
Ja, dat is echt heel goed. Hè. Heel spannend en een goede mix van fictie en non-fictie. Heel goed die ontwikkelingen aan het einde van de Republiek ook weergeven. Dus dat is echt een magistrale serie, vind ik. Voor de rest, ja, wat heb ik nog allemaal gezien? Ja, blijkbaar is die serie van The Last Kingdom voor de middeleeuwers wel goed. Het gaat dan over de periode rond Alfred de Grote. Ik heb een aantal stukjes gezien en dat zag er eigenlijk echt wel goed uit. Want dat is ook zo van de BBC, dat is niet Vikings. Vikings is nogal fantasierijk en daar zit wel wat onzin in. En zeker als het gaat over de Franken. Dat is echt schrijnend hoe dat Karel de Kale daar te kakker wordt gezet. Wordt terecht beschouwd als een watje. Terwijl dat zo'n stoere badass was eigenlijk. En hij wordt daar zo voorgesteld als een halve garen. Dat heeft mij enorm gestoord. En ook Parijs, dat dan voorgesteld wordt als een soort van hoofdstad, is echt absolute onzin. Dus daar moet je ver weg van blijven. Vikings is leuk natuurlijk, omdat het weergeeft dat die vikingen ook niet louter alleen geweld hadden, dat ook echt een beschaving was met hun eigen geloof en met handel enzovoort. Dus dat is wel leuk. Maar ja, vanaf dat ze daar in Frankrijk beginnen aanmeren, dan heb ik afgehaakt. Voor de rest, films. Wat ook een leuke film is, is... ja, er zijn 2 recente uitgekomen. Een film, The King. Dat gaat dan, die is op Netflix verschenen, die is wel leuk. Het gaat dan over de slag van Agincourt, denk ik, in de 100-jarige oorlog. Die is zeer onderhoudend. En dan heb je ook nog een film gehad, wiens naam mij nu ontsnapt, maar dat gaat over de Schotse onafhankelijkheidsstrijd dan met de slag bij Bannockburn dan als een beetje het hoogtepunt. Outlaw, ja, Outlaw King. Ja, dat is een zeer, zeer, zeer leuke film ook. Ja, maar zo wel een beetje een clichéfilm natuurlijk. Enorm veel geweld en ja, zo heel veel ridders die in de modder zitten ploeteren en zo. Dus als je dat graag ziet, dat is wel leuk. Ja. En ja, nog één. Een film over Beckett heet hem. En dus dat is een heel oude film, 1964 denk ik, traag ook, met Richard Burton en Peter O'Toole. En dat gaat over Thomas Beckett en Hendrik II. Gebaseerd op het toneelstuk, maar ook heel leuk, heel onderhoudend. Traag, maar heel fijn om naar te kijken.
Wat is uw favoriete plekje in Leuven?
Naar de vak ging ik eerlijk gezegd niet zo heel vaak. En dat dat ook is omdat ik zelf uit het Leuvense kom. En dan ben je misschien minder geneigd om je ook te gaan engageren. Hè? Omdat je zelf al een groep vrienden hebt. Ik ging ook graag naar La Paz. Dat vind ik ook nog wel eens een leuk café. En leuke plekjes. Ja, er zijn ook heel veel plekjes weggegaan en veranderd en zo. Ik was zeker ook niet degene die toen... Ik kook vandaag heel graag en ik ga ook wel graag eten.
Ik kook liever dan ik ga eten, eigenlijk, moet ik wel zeggen. Maar van restaurants en zo, dat deed ik eigenlijk toen niet zo heel veel. En ja, ik ging meer voor kebabs dan. De goede prijskwaliteit was dat het beste wat ik kon vinden, eigenlijk.
En ja,
dus Istanbul, hè, dan voor kebab. Of Istanbul of Alibaba, dat zijn de beste.
Historia Cultuur organiseert elk semester traditioneel een quiz. Ongetwijfeld zitten er bij de proffen ook enthousiaste quizzers. Zou u het ooit zien zitten om deel te nemen in een proffenteam?
Zeer zeker, ja, heel graag. Nog één ding dat ik vergeten ben. Ik weet nu wel plots wat mijn favoriete plekje is. En dat is Frituur Movie bij Patrick. Dat zijn echt de beste frieten van heel Leuven en omstreken. Ik heb nog nooit een frituur, zelfs al die fancy frituren van Villa del Friet en zo, nooit naartoe gaan. Frituur Movie bij Patrick, als je er al geweest bent, ik weet het niet. Dat is hier vlak tegenover eigenlijk. Hè. Dus dat is aan de gepakte Bogaardestraat, dan de Burgemeesterstraat. En dat zijn echt werkelijk de beste frieten. Ze hebben ook een oorkonde gekregen zelfs van beste frituur. Dus dat was eigenlijk mijn favoriete plekje.